wil je met, als een eenheid in het lichaam van Christus zijn. Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en liefelijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. En de zussen komen er natuurlijk bij. Het is als kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van haar adem. Die neerdruipt op de zoon van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ja, zo is het. Als we samen zijn in eenheid, dan wil de Heer zijn zegen geven. En die zegen hebben we nodig. De Heer kan ook alleen maar zegen geven als we één zijn met elkaar. Wij zijn afgelopen week teruggekomen, mevrouw en ik, van een reis naar Israël. Samen met Jacques Brunt en Johan Schep. En dan word je geraakt door de onderlinge liefde. Maar we waren met een groep van 55 personen. En dan ben je echt geraakt door de gesprekken met elkaar. En wat we... Ja, er zijn heel veel indrukken natuurlijk. Maar de indruk die ze blijven hangen, die zo'n indruk gemaakt heeft, dat was toen we in Nazareth Village waren. Dat is een klein oplichtmuseum in Nazareth. Dat is nagebouwd, zoals in de tijd van Jezus, toen hij op aarde rondwandelde. En dan heb je een schaapherder en een wijnpersbak. U kent dat. Maar er zat ook wat de meeste indruk maakte, was een Palestijnse mevrouw, een oudere mevrouw, die tot geloof gekomen was. En Johan Schep die zei, zullen we met Hanna bidden? Dat hebben we gedaan. En toen bad zij met ons samen, voor ons. En dat maakte zo'n indruk. Het Arabisch bad ze, en dat maakte me wel een indruk. Het was zo fijn, je voelde de eenheid. En er was ook een gids, dat was een jonge Joodse man, rond de 20. En die was tot geloof gekomen. En die vertelde zij, we zaten in de synagoge, in de nagebouwde synagoge. En mannen aan de ene kant, vrouwen aan de andere kant. En die man, die jongen die getuigde van hoe hij tot geloof gekomen was. En dat maakte hem wel weer. Dan voel je die eenheid met elkaar. En het was een heel druk gesprek met elkaar allemaal. Maar toen hoorde ik 5 minuten niemand iets zeggen. Zo indruk maakte dat. En dat hoop ik dat hier ook mag zijn. De eenheid die we uitstralen met elkaar. Ik wil graag voorgaan in je bed. Trouwe Hemelse Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn, Heer. Op deze eerste avond van het tweede seizoen dat we mogen draaien. Eerst in Gamer en nu hier. En we zijn heel dankbaar dat we gebruik mogen maken van het prachtige gebouw. Met alle voorzieningen. Heer, wat heeft u daarin beschikt? Wij hadden de moed laten zakken, maar u heeft ons opgedragen om ermee door te gaan, Heer. En u zegent ons daarin, Heer. U hebt meer mensen gekregen om mee te doen, Heer. We voelen daar ook onze gesterkt, Heer. En we danken u dat er duidelijk meer mensen zijn dan de vorige keer. En och, we weten, het gaat niet om het aantal, Hemelse Vader. Het gaat om de harten die zoeken naar u, Heer. Wilt u die harten openen? Dan wil ik u vragen, Heer. Geef dat we brandende harten mogen hebben, Heer. Waarin de boodschap van neergaat, die Gerrit verkondigt, Heer. En wil hem daarin sterken. Wil hem de woorden geven die u zelf wil spreken en die wij mogen ontvangen. Dan wil ik u vragen, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Dus bedoelen dat we nu eerst nog een keer bij zingen en dan zal Gerrit zijn woorden geven. bijeenkomst vanavond. En uw herders, elke keer, u de woorden die u dat ik gesproken heb door hem heen. U naam is elke keer. Geef de Heer dat we aandacht erbij mogen houden. Dat willen we u vragen in de naam van Jezus. Amen.
Goedenavond allemaal. Goed jullie hier te zien. In Zaltbommel. De ontmoeting. We hopen op een gezegende ontmoeting met elkaar. Mooi om zo samen te zingen, nietwaar? Liederen die op dat, die eenheid uitdrukken van het lichaam van Christus, zijn gemeente. En jullie komen uit verschillende richtingen. Sommigen komen hier uit deze gemeente, heb ik begrepen. En anderen die komen hier voor het eerst in dit gebouw. Dus dan vermoed ik dat ze uit een andere gemeente komen. In ieder geval allemaal welkom. Allemaal welkom. Ik kom zelf ook niet hier uit de buurt. Ik kom uit Kampen, maar ik ben geboren in de wonderschone stad Dordrecht. In het Allegaan Water. En de andere overeenkomsten mogen jullie zelf bedenken. Dit duidelijk wel ver uit elkaar. En ik ben blij dat ik hier in jullie midden mag zijn. Vorig seizoen hebben we inderdaad gekeken in een wat kleiner verband naar de Efezebrief. Efezebrief, ook een hele mooie brief om mee bezig te zijn. En toen wilden we eigenlijk ook doorgaan dit jaar. En een beetje overleggen wat en hoe en waar gaat het dan over, waar moet het dan over gaan, over de Bijbel dan, wat. Dus er waren zo wat ideeën en ik had een beetje mijn zin gezet op de eerste Korinthebrief. Ook Nieuw Testament, ook een mooie brief, iets langer dan de Efezebrief, dus je moet selecties maken enzovoort. En ik was er zo aan het voorbereiden en dat leek net of ik er eigenlijk niet doorheen kwam. Niet dat het geen mooie brief is, laat dat buiten kijf zijn. Maar het was alsof ik zeg maar niet de rust erover kreeg, om het zo te zeggen, om dat ook weer aan jullie te mogen doorgeven. Ik had ook nog een ander verlangen, het was Handelingen. Maar Handelingen, wat doe je nou met Handelingen? Toch? Zeg maar zelf. Waarom zijn jullie vanavond dan bij elkaar? Handelingen, dat is een geschiedenisboek, verhalen en zo. Ja, mooie verhalen hoor, dat is heel avontuurlijk. En als je het in één keer door zou lezen, dan is dat best inspirerend. Maar uiteindelijk, wat moet ik ermee? Nou, dat is ook wel eens een beetje, ik heb theologie gedaan, dus dan is je beeld natuurlijk dan wel iets verdiept daarin. Dus je wil dat nooit hardop zo zeggen, dat beeld. Maar toch ergens was dat beeld ook wel bij mij aanwezig. En tot ik daar echt mee bezig in ging, en ik ook enkele keren een preek over heb geschreven en gehouden, en begon het steeds meer te leven. En toen kwam ik erachter dat het boek eigenlijk wel meer is dan een mooi verhalenboek. Dat er echt wel een duidelijke boodschap ook in zit. En dat het ook niet alleen maar mooi en opbouwend is om te zien hoe het toen ging, maar dat het ook ons hier en nu iets te zeggen heeft. Dat het een boek met beweging is, wat eigenlijk ons in beweging wil zetten. Dat is eigenlijk de samenvatting van deze avond. Het is een boek vol beweging om ons in beweging te zetten. Als de rest, als jullie het lieve gehoorapparaat uitvallen, dan heb ik ook iets op de kern te pakken. En goed, ik wil met jullie deze avond eigenlijk twee dingen doen. Ik wil kijken, allereerst naar een soort inleiding op het boek. Ik wil je het boek als het ware inleiden. En ik doe het daarin beperken natuurlijk. Dus ik kijk maar, ik zou bijna zeggen, ik heb er kijken wat we verder komen. Het tweede deel van deze avond wil ik gaan kijken met jullie naar de eerste 14 versen uit het eerste hoofdstuk. Ik had gedacht, dat moet dan lukken op een avond, maar in de voorbereiding was het toch nog, ik heb steeds meer stof zeg maar verwerken, steeds meer ontdekkingen. En vanavond gaan we de uitdaging aan om dat met elkaar op te vangen, dat stof. En hopelijk smaakt het naar meer. Dan brengt het niet alleen in het stof, maar het werkt voedsel voor ons hart en ook aan ons verstand verlicht. Ik wil graag jullie vragen om Handelingen dus open te doen, voor zover je nog niet open hebt, en dan kijken we naar de eerste twee versen. En in deze inleiding ga ik eigenlijk wat dingen vertellen over de titel, het karakter van het boek, een indeling en al nog mooie andere dingen. Zoals spreek ik trouwens Henk dat je van heel de dia per keer laat zien, want anders moet ik voor elke boeletje met een vinger opsteken.
En dan merk je wel wanneer ik naar de volgende dia kan gaan. Handelingen 1, vers 1 en 2. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen.
Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Dat zijn de eerste versen die Lucas schrijft in zijn werk Handelingen. En opvallend is dat hij het daar dus heeft over het eerste boek. Ja, visvraag. Wat is het eerste boek van Lucas? Laten we makkelijk beginnen deze avond en dit seizoen. Dat is, het eerste boek is, het eerste boek is Lucas. Ook wel het evangelie naar de beschrijving van Lucas genoemd. En dat vinden we als je terugbladert, wat we nu niet gaan doen, maar als je terug zou bladeren, Johannes, evangelie van Johannes, dan kom je uiteindelijk het boek daarvoor uit bij het evangelie van Lucas. Dat is dus het eerste boek. Nou, hij begint die Handelingen met die bewijzing. We mogen dus concluderen dat dit zijn tweede boek is. Handelingen en Lucas zijn eigenlijk bedoeld als een soort tweeluik, als een twee-eenheid. En het vermoeden is dat Lucas ze eigenlijk samen heeft geschreven. Misschien dat er enige tijd tussen, maar hij is samen bedoeld om gelezen te worden. Handelingen. En dat eerste boek, zegt hij, dat evangelie, dat heb ik geschreven over alles wat Jezus begonnen is om te doen en te onderwijzen. Jezus kwam naar de aarde, nou, hij kwam eigenlijk twee dingen doen. Hij kwam iets doen, hij kwam handelingen verrichten, wonderen, tekenen. Hij kwam aan het kruis om te sterven, dat is ook een daad. Maar hij kwam onderwijs geven, hij kwam ook dingen vertellen, dingen zeggen. En waar ik het evangelie van Lucas hier samengevat, doen en onderwijzen van Jezus. Nou, als we dat dus volgen, het eerste boek, is Jezus dan begonnen om te doen en te onderwijzen. Dan kunnen we eigenlijk concluderen, in Handelingen gaat Jezus daarmee verder. Handelingen is dus het boek waarmee Jezus verder gaat, waarin Jezus verder gaat om dingen te doen en dingen te onderwijzen. Nou, ik weet niet wat er in jullie Bijbel boven staat, boven het boek als titel. Kan iemand iets zeggen daarover? De Handelingen van de Apostelen. Ja, zo wordt traditiegetrouw genoemd, en dat is geen verkeerde naam, want in het boek gaat het immers over de apostelen van Jezus Christus. Mensen die hij uitzendt met het goede nieuws, zelfs tot in Rome laat hij deze apostelen gaan. Dus Handelingen, oftewel daden van de apostelen, is geen verkeerde titel, het dek ergens te laden. Maar als we dit hebben gezien, Lucas gaat over wat Jezus deed en onderwees in het begin. Handelingen gaat over wat hij nog steeds doet, wat hij nog steeds onderwijst. Hier, in deze tijd, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat er een betere titel is. En dat wil ik vanavond voorstellen. Het komt niet uit mijn koker, maar het is wel, denk ik, een belangrijk onderscheid. De handelingen van Jezus Christus na zijn hemelvaart, door zijn gemeente, die hij door zijn geest aanstuurt. Dus Lucas is voor wat Jezus deed voor zijn hemelvaart. En dan zou je zeggen, ja, dan is hij weg in de hemel en dan kan hij niks meer doen ofzo. En hij doet nog steeds dingen en hij onderwijst nog steeds. Hij gebruikt daarvoor zijn handen en zijn voeten op aarde. Zijn gemeente, in het bijzonder hier zijn apostelen. Dat even over de titel. Om even het boek een beetje te karakteriseren. Ik heb het eigenlijk zojuist al een beetje gezegd. Zou ik kunnen zeggen, Handelingen is een boek vol beweging. Een boek van beweging. Dat is eigenlijk wat je in handelingen ziet. In hoofdstuk 1 zie je de discipelen wachten en bidden. Nou, dat zal niet veel bewegen. Maar dan in hoofdstuk 2 zou je kunnen zeggen, dan barst het los. Dan wordt de Heilige Geest uitgestort. Mensen beginnen te spreken in andere talen. Mensen zijn verbaasd. Er ontstaat een oploop. Peter begint te preken. Komen mensen tot geloof. Dagelijks komen er mensen bij de kerk. Nou, je bent het er bijna niet bij aan. Handelingen, het gaat maar door. Het is een beweging van God, een beweging van Jezus, een beweging van de Geest. De beweging van de drie enige God. En dat merk je eigenlijk ook in dat vers 8, wat we ook in hoofdstuk 1 vinden. Vers 8, ik lees het voor jullie. En zegt Jezus tegen zijn leerlingen bij het afscheid: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dan hoor je eigenlijk al die beweging. Die discipelen zijn in Jeruzalem. Daar begint de stroom van het evangelie. Daar gaat het rollen als het ware. Het gaat door Judea, het gaat door Samaria. Het wordt op een zendingsreis uitgezonden en het bereikt uiteindelijk Rome. Het komt uiteindelijk, als we Handelingen, het laatste hoofdstuk zouden opstaan, dan komen we in Handeling 28 in Rome terecht. Dus eigenlijk van Jeruzalem naar Rome. Eén grote beweging van het evangelie. Van God die zijn evangelie op weg laat gaan. En mensen daarvoor gebruikt. Ja, Rome, zegt hier snuggel iemand, dat is nog niet het einde van de aarde. Mee eens. Rome is het hart van het Romeinse Rijk. Het centrum van dat wereldrijk. Maar vanuit Rome zal het verder gaan. En vanuit Rome zal het uiteindelijk het einde van de aarde bereiken. Handelingen stopt zomaar abrupt in hoofdstuk 28. Maar het programma vinden we eigenlijk hier in vers 8. Het evangelie moet doorgaan totdat alle volken bereikt worden. Dan zal het einde zijn, zegt Jezus. En hier stuurt hij zijn leerlingen uit in beweging om die mensen, de volken, te bereiken. Nou, dit vers is eigenlijk, vers 8 is eigenlijk een soort programmatisch vers, een soort programma voor het boek. Als je vers 8 ziet, dan zou je eigenlijk het hele boek kunnen indelen. En dit is even mijn voorstel voor een hele grove indeling. Maar even een klein beetje aan vast. Ja, want 28 hoofdstukken, dat is nogal wat. Om daar een klein beetje overzicht van te krijgen, is toch wel wenselijk. En je zou zeggen, wat Jezus zegt, begin in Jeruzalem. Dat staat eigenlijk beschreven in hoofdstuk 1 tot en met 7. Nou, ik ben een beetje nauwkeurig ingesteld. Dus ik dacht 8 vers 3, ja, dan daarna begint het echt vanuit Jeruzalem verder te gaan. Maar je hoort gewoon zeggen hoofdstuk 1 tot en met 7. Dat is eigenlijk Jeruzalem. En dan deel 2, dat gaat van vers 4 verder. Dat je het evangelie gaan, Samaria wordt bereikt. Het gaat omhoog, het gaat uiteindelijk komt het ook in Syrië. Dat is weliswaar geen Judea of Samaria. En daar bereikt het Antiochië. En dat is eigenlijk deel 2. Deel 2, het verlaten veilige vesting van Jeruzalem. En het gaat en bereikt allerlei mensen. Voornamelijk Joodse mensen. En dan krijg je daar in deel 3 eigenlijk een kentering in. Want deel 3, dan zie je eigenlijk in hoofdstuk 13, vers 1, dat Paulus samen met Barnabas op een zendingsreis wordt gestuurd. Wij zeggen dan Paulus' eerste zendingsreis. En dan zie je dat het doelbewust echt een zendingsactie is om de heidenvolken, dus de niet-joden, te bereiken. En dat deel gaat door vanaf hoofdstuk 13, vers 1, tot en met 28, vers 31. Dat is trouwens prachtig. Ik moet eigenlijk nog het einde verklappen van een goed boek of een goede film, maar de handelingen, ja, ik heb het allemaal misschien een keer gelezen. Dus ik vertel jullie niks nieuws, maar het is toch mooi om dat te zien, hoe dat eindigt. Als Paulus in Rome is, hij is daar niet vrij, maar hij is daar gevangen vanwege het evangelie. En dan staat er in het laatste vers, hij predikt het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Ongehinderd. Een uitroepteken achter het prachtige boek. Het evangelie, Paulus heeft eigenlijk in zijn gevangenschap alle vrijheid om dat evangelie neer te leggen. Niemand legt hem daarvoor de strookleed in de weg. Het woord van God is niet gebonden. Dan heb ik jullie eigenlijk een hele globale indeling gegeven. Ik weet niet, zijn die mensen die de studiebijbel bij zich hebben? Of was het te zwaar voor deze avond? Of je denkt, nou ja, Gerrit vertelt het allemaal wel, maar ik heb nog een stukje van nodig. Nou, checken en gewoon toetsen wat ik vertel van God. En dan kan de studiebijbel bij helpen. Dat is natuurlijk niet het enige doel van de Bijbel. Maar als je een HSV-studiebijbel hebt, dan heb je daar een mooie indeling in. Dat is ook een hele mooie indeling. Is alleen wat gedefinieerder. En die bekijkt eigenlijk alles vanuit het woordje getuigen. Jezus zegt het, hè, in vers 8. U zult mijn getuigen zijn. Dan zie je, de getuigenis begint in Jeruzalem. Het getuigenis gaat verder door Judea en Samaria. Het getuigenis gaat over de hele wereld. Dus dat is ook een heel mooi perspectief om het boek zo in te delen vanuit het idee van waar is het getuigenis nu? Maar ik heb nu even voor deze eenvoudigere indeling gekozen. Als je het boek doorleest, en soms is dat wel goed om dat in één keer te proberen te doen, of in tweeën of in drieën, maar in elk geval zoveel mogelijk als een eenheid, krijg je een beetje het gevoel voor de flow van het boek, dan zie je eigenlijk een soort refrein. een soort refrein. En dat zijn eigenlijk vijf versen in het boek, waarbij het eigenlijk is alsof Lucas even stilstaat, alsof je even pauze neemt, en op zijn ganse vierkant en even kijkt wat er tot nu toe is bereikt. De stand van zaken. En in die vijf dingen is een grote gemene deler zichtbaar. Ik zal ze van allemaal even voorlezen. En het woord van God verbreidde zich, zegt 6 vers 7, vers 7. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dan in 9 vers 31. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrees des Heren en de troosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. 12 vers 24 zegt, en het woord van God verbreidde zich en nam toe. 16 vers 5 zegt, de gemeente dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En 19 vers 20, zo nam het woord van de Heren met kracht toe en werd steeds sterk. Nou, ik heb de woorden onderstreept die eigenlijk iets aangeven van groei. En ik zei je net in het begin al, een boek vol beweging. Nou, groei hoort bij in beweging zijn. Je ziet, als het evangelie door de wereld gaat, in beweging is, dan groeit het. Het is mooi om te zien hoe Lucas eigenlijk het woord van God, de blijde boodschap over Jezus Christus, eigenlijk bijna ziet als een soort autonome kracht. Ik weet niet of jullie wel eens een lawine hebben gezien. Ik hoop niet dat je daar onder stond. Dat zijn meestal hele krachtige dingen. Maar stel nu dat je daar een hele grote sneeuwbal in hebt. Die begint bovenaan en hij wordt steeds groter. Hij neemt steeds meer toe. Alles wat in zijn baan is, neemt hij mee. Dat is eigenlijk het beeld wat ik hier krijg van het evangelie. Het rolt van bovenaf. En het gaat de wereld door. En het zwelt aan. Het wordt groter. Het is een bemoedigend beeld wat wij hier krijgen. Het woord nam toe. Het staat niet dat het christelijk geloof groter werd of zo. Nee, het woord zelf. Het nam mensen mee in zijn baan. En het wies aan. Het werd groot. Iets anders wat Lucas zegt is dat de gemeente in aantal toenam. Dat zegt hij eigenlijk in die twee andere versen. 9 vers 31 en 16 vers 5. En dit refrein zou je eigenlijk ook kunnen zien als een indeling die Lucas hanteert. Vijf versen waardoor je eigenlijk een soort van zes panelen krijgt. En elk vers is niet alleen maar even terugkijken. Ik zei net, Lucas neemt de stand van zaken op. Hij zegt in 6 vers 7, het woord van God verbreidde zich, het aantal nam toe. Alsof hij als het ware aan het turven is. Maar het is ook een scharnierpunt op weg naar een nieuwe fase. Als ik daar een voorbeeldje van geef. Bijvoorbeeld 16 vers 5. Pak ik toch maar even uit. Dat kunnen ze niet allemaal doen. 16 vers 5. Dat is Paulus' tweede zendingsreis. En dan is hij op weg door Klein-Azië. En dan is hij bij Lystra en Derbe. Ik had eigenlijk een plaatje van moeten hebben natuurlijk. Ontmoet hij Timotheus. En op die reis laat hij een aantal berichten doorgeven vanuit Jeruzalem, wat er besloten is over wat de heidenen met de wet moeten doen. En dan staat er, de gemeenten werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Alsof Lucas dat heel duidelijk koppelt aan wat Paulus heeft verkondigd, wat hij heeft doorgegeven. He, dat bouwt de mensen op. Tjoh, we hoeven niet die last van die wet te dragen. Opluchting. En alsof ze ineens doorschieten en groeien in het geloof. Dat is eigenlijk weer even de stand van zaken. Maar het is ook een scharnierpunt. Want als we het zouden lezen, 16 vers 6, 7 en 8, dan zien we dat Paulus en Silas naar het westen trekken en dat ze op zoek gaan, ja, waar moet het evangelie brengen? Dan staat er diverse malen en de Heilige Geest verbood het hen om naar die en die plek te gaan. Als het ware hebben ze één klein stukje nog over en dan komen ze aan de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije. Daar krijgt Paulus een visioen van de man uit Macedonië. Kom over en help ons. En in één keer is het duidelijk, we moeten naar de overkant, we moeten naar Macedonië. Hadden ze zelf nooit bedacht. En dat is dus dat scharnierpunt. De geest die mensen helpt over die drempel heen. En zo wil de Heilige Geest ook ons over onze drempels heen helpen. En soms doet hij dat heel met een zacht duwtje. En soms misschien met wat meer geweld, omdat onze ogen erg dicht zitten.
Het is nooit liefdeloos geweld, maar het is wel soms dat in één keer, oh ja. Dat is de Heilige Geest, die mensen over drempels heen helpt. En dat zien we eigenlijk door heel Handelingen. De Geest stuwt mensen voort. Door de wereld gaat een woord. En het drijft de mensen voort. Dat is het refrein. Kijk maar even niet naar die onderste thema's. Het gaat me even over het hoofdthema, wat nu verschijnt, hopelijk. Ja. Dit is het hoofdthema van Handelingen. En nou, er zijn misschien wel 30 andere manieren om het te verwoorden. Dit is hoe ik het heb overgenomen van iemand anders. Het hoofdthema is volgens mij de triomferende, blijde of vreugdevolle, voorwaarts bewegende uitbreiding van het evangelie in de heidenwereld. Beginnend in Jeruzalem, komend tot in Rome. En je hoort die beweging erin. Dat is eigenlijk wat Lucas als hoofddoel heeft. Ik wil dat hoofdthema heel duidelijk neerzetten. Dat mensen dat lezen en dat ze daardoor ook geïnspireerd en bemoedigd raken. Dus de beweging, de uitbreiding van het evangelie, zoals we net ook in dat refrein hebben gezien. Dat is eigenlijk waaraan je ook kan zien dat dat Lucas hoofdthema is. Dat heeft de gevolgen voor het doel. Die thema's, ja, die komen nu op de volgende, denk ik. Ja, laat ze maar even zien. Ik lees ze wel even voor. Die thema's, dat zijn eigenlijk meer subthema's. En die ga ik nu niet allemaal behandelen, maar door het verhaal heen hoor je die thema's terugkomen. Als we ze nu lezen, zul je merken dat er een aantal thema's van Handelingen eigenlijk als een aangestipt. De opgestaande en verheerlijkte Jezus regeert en leidt zijn gemeente. Jezus, de koning, hij gaat door met het aansturen van zijn leerlingen. De missie van de gemeente is de voortzetting van de missie van Jezus. Ook al is hij niet op aarde, hij gebruikt zijn apostelen om zijn missie, om mensen te bereiken, voor het koninkrijk van God te bereiken. De Heilige Geest stelt door zijn kracht mensen in staat om getuige te zijn van Jezus en hij brengt het evangelie de wereld door. Dat hebben we net ook wel gezien. Het gaat de wereld door. Het evangelie dat omvat, dat omhelst alle naties en culturen. Dat is niet bedoeld voor één groep, voor één volk. Voor de Joden alleen. Het is ook niet bedoeld voor Nederlanders alleen. Ook niet voor vrijgemaakten alleen. Of voor evangelisch alleen. Of voor wie dan ook alleen. Maar het wil iedereen insluiten. Het evangelie is inclusief. Dat is denk ik een van de belangrijke thema's in het boek Handelingen. En het evangelie triomfeert. Dwars door alle menselijke tegenstand heen. Waarmee ik eigenlijk ook het volgende heb gezegd. Een ander thema is dat die beweging van God in Handelingen eindigt niet in hoofdstuk 28. Maar die gaat door tot op de dag van vandaag. Ik denk dat we wel een manier zullen vinden om de PowerPoints ook naar jullie toe te sturen. Zodat je niet als een razende hoeft te schrijven. En uiteindelijk heb je meer met je pen gedacht dan met je verstand, zeg maar. Dus dan heb je misschien net nog niet zoveel onthouden. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Dus wees gerust. Ik denk dat we een manier vinden om het aan jullie door te geven. Wat voor doel zou Lucas hebben met zijn werk? Ik heb het net een beetje wat spottend beschreven als een mooi verhaal. Nog niet geheel spottend bedoeld, maar ja, daar kan het soms bij stoppen. Net zoals mensen een film kijken zeggen ze, ja, het was een mooie film. En dan wil je dus over doorpraten van, ja, maar wat wil de regisseur of de scenario schrijver nou bereiken? Ja, nee, het was gewoon een mooi film. Gewoon vermaak. Nou, ik denk dat er maar weinig films worden ontwikkeld en weinig boeken worden geschreven puur voor het vermaak. Ik denk dat als je een goede schrijver bent, dat je een doel hebt. Dat je door het mooie verhaal heen iets wil bereiken. Wat wilde Lucas bereiken? Ik denk dat dit zijn voornaamste doel is. Hij wilde mensen opbouwen in het geloof. Daarmee is eigenlijk gelijk gezegd dat hij voornamelijk schreef aan christenen. Hij schreef met name aan mensen die reeds het christelijk geloof waren toegedaan. Waarom denk ik dat het doel is? Zuig dat uit mijn duim. Nou, dat is niet het geval. Ik zuig het uit de duim van Lucas. En die duim die schrijft in Lucas 1, vers 1 tot 4. Herinner nog even. Lucas heeft dat samen bedoeld als één werk. Dus eigenlijk het voorwoord op het evangelie van Lucas is eigenlijk ook een soort voorwoord op het hele werk. En Lucas 1, vers 1 tot 4. En dan schrijft hij: aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van vooraf aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus. En dan komt het: opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Heel mooi verhaal van Lucas, vers 1 tot 3, maar uiteindelijk komt hij tot zo'n punt en dan zegt hij: dat is het doel. Omdat je de zekerheid zou kennen van de dingen waarin je onderwezen bent. Theophilus was vermoedelijk iemand die net tot het christendom was toegetreden, of hij stond nog op de rand ervan, maar hij had onderwijs gekregen. Maar hij wist nog niet zoveel van Jezus. Hij kende wat verhalen. En een scenario kan zijn dat hij Lucas tegenkwam en dat hij zei: Lucas, wil jij voor mij alles nauwkeurig beschrijven? Je hebt historisch inzicht, wil je dat voor mij gaan doen? En Lucas is dat gaan doen en hij geeft zo aan Theophilus het verhaal van Jezus voor zijn hemelvaart en van Jezus na zijn hemelvaart. Opdat Theophilus de zekerheid zou kennen van de dingen die hij wel ergens heeft gehoord. Lucas wil dus mensen zekerheid geven, hij wil ze verzekeren. En waarvan wil hij ze dan verzekeren? Nou, deze mensen die leefden in een wereld waarin er veel verwarring was. Waarin ze misschien als heiden christenen werden geconfronteerd met joden die geen christen waren. En die zeiden: jullie het volk tot het volk van God toegelaten, hoe kom je erbij? Wij zijn het echte volk van God. Ja, dan ga je misschien twijfelen. Dan ga je denken, ja, wat is nu waarheid? En als er allerlei verschillende varianten zijn van hoe het christendom is ontstaan enzovoort. Lucas wilde deze mensen zekerheid geven dat ze met zekerheid konden zeggen: dit is wat er gebeurd is en dit is eigenlijk mijn verhaal. Ik ben onderdeel van dit prachtige verhaal. Ik ben onderdeel van die beweging van Jezus Christus. Dat wilde Lucas die mensen op het hart drukken. God heeft mij op het oog gehad toen hij Jezus naar de wereld stuurde. En hij heeft mij nog steeds op het oog gehad toen hij het evangelie door de wereld liet gaan. De zekerheid, daar zit ook de bemoediging in. Want je zou maar met vervolging of tegenstand te maken hebben. En dan kun je snel ontmoedigd raken. En in die tijd speelde dat nog wel eens. En zo kon Lucas mensen bemoedigen door te laten zien: ja, maar wacht even. Er is een voorgeschiedenis geweest waarin ook mensen werden vervolgd. Maar ze hielden staande door Gods kracht. En het evangelie triomfeert. En het gaat door tot in het hart van het Romeinse Rijk. En zelfs Romeinse officials die vallen voor het evangelie. Die raken ook gelovig. Als dat geen bemoediging is. Ik denk dat Lucas met zijn voornaamste doel is. Geloofsopbouw. Ik noem alleen het tweede, derde laat ik even liggen. Vanwege de tijd. Maar ik denk dat alleen maar mensen opbouwen in het geloof. Zekerheid geven. Een soort vloer onder hun bestaan. En dan een bemoediging en een klop op de schouder. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar ik denk dat Lucas meer wilde met zijn boek. Ik denk dat hij met name ook mensen wilde inspireren en mobiliseren. Dat is denk ik ook de verklaring waarom hij het zo open laat eindigen. Alsof mensen hebben, ja, ze lezen die boekrol en of ze luisteren ernaar en in één keer eindigt dat met het woord ongehinderd. Ik denk, ja, wacht eens even. Is er een stuk weggevallen of is er een stuk weggesneden? Klopt dat wel? Het is een heel abrupt open einde. Alsof Lucas wil zeggen: en nu gaat het verder met jullie. Jullie lezers. En vanavond ook jullie luisteraars aanwezig hier. In Zaltbommel en omstreken. Met ons gaat het verhaal verder. Vandaar ook dat we boven deze serie de titel hebben geschreven: Handelingen 29. Je hebt misschien al die tijd gedacht: dat is vast een foutje. Ze kunnen niet goed Bijbel lezen bij die commissie daar. Handelingen 29 staat er helemaal niet in. Nee, maar dat is het punt. Wij staan worden als het ware daarachteraan geschreven. God is sinds die tijd nog steeds bezig met het schrijven van vele hoofdstukken. En hij voegt ze dagelijks aan handelingen toe. En overal in de wereld komen er mensen tot geloof. Geloven ze in Jezus Christus. Worden ze geraakt door het woord. Ingenomen door de Heilige Geest. En dat is ook ons gebed, ons verlangen hier voor Zaltbommel. Dat zal gebeuren. En voor Nederland. Het gebeurt al. Maar dat het nog meer mag gebeuren. En ik hoop ook dat jouw verlangen en jouw gebed is. Uw verlangen en uw gebed. om wat handeling in handelingen staat, om dat opnieuw te zien gebeuren. Of om steeds meer dat te zien gebeuren. Want ik denk dat er maar weinig dingen zo bemoedigend zijn als om het werk van God te zien in de praktijk. Wie heeft er de laatste maanden iemand tot geloof zien komen? Steek je hand er zo. Fantastisch. Dat is bemoedigend, toch niet, hè, Jan? Ja. Daar krijg je, als ik mag zeggen, nieuwe energie van. Ik vul het maar voor je in. Ja. Dat raak je zelf ook. Je zou maar zelf in een dal in geloof zitten. En in één keer komt er iemand tot geloof in je omgeving. En je denkt, wacht eens even. Ja, natuurlijk wist ik wel dat God leeft enzovoort. En ik beleid dat. Maar hij leeft echt. Hij zet mensen om. Hij bekeert mensen. Het gebeurt nu nog steeds. En wij mogen de dingen verwachten die in handelingen gebeuren. Tegelijkertijd, dat is eigenlijk het volgende punt. Het laatste punt voor de pauze. Hoe moeten wij dat boek nu toepassen? Kunnen we zeggen, nou, alles wat in hoofdstuk 1 tot en met 28 gebeurt, dat moeten we allemaal kopiëren naar deze tijd. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Doe ik het goed? Ja, kopiëren plak. Ja, dat is gewoon allemaal, knippen zullen we niet doen, dan is het weg. Kopiëren plak. Nou, je voelt wel aan, zo werkt het niet helemaal. En de handeling is door de tijd heen weliswaar wel eens vaak gebruikt, en ik heb maar erachter geschreven, misbruikt, voor allerlei doeleinden. Er zijn mensen die het boek hebben genomen en hebben gezegd, ja, maar het moet kinderdoop zijn, want er staat in Handelingen 16, hij en heel zijn huis. Ja, maar zeggen anderen, het is volwassen doop, want die kameling, hij werd gelijk gedoopt op geloof. En dan wordt Handelingen erbij met de haren bijgesteken om allerlei discussies te voeren. Of het is ook wel eens gebruikt om te zeggen, nou, hoe moeten wij oudsten of ambtsdragers aanstellen? Handelingen 1 zegt, je moet loten werpen. Nou, waar zijn de loten gebleven? Oh, laatst verkocht met de verkoping. Nou, kopen nieuwe loten, gaan het zo weer doen. Want het staat in Handelingen. He, zo zijn er allerlei manieren natuurlijk waar het boek als een soort model gaat functioneren. Nou, je voelt me aan de manier waarop ik het zeg. Ik denk niet dat dat zo gedaan moet worden. Er staat er een beetje ingewikkeld beschreven in een soort vraag. Heeft Lucas beschreven wat is gebeurd? De geschiedenis van de kerk. Heeft hij dat beschreven om daarmee te zeggen dat hetzelfde ook moet gebeuren in onze tijd? In de kerk van later eeuw. Is dat de bedoeling geweest? Nou, het antwoord staat eronder. In een mooie samengedrongen Engelse zin. Narrative is not normative. Oftewel, verhalend, dat is nog niet een model voor hoe wij moeten leven. Je kunt het niet één op één kopiëren. Een beschrijving van iets is nog niet gelijk voorschrijvend. Het zal het zijn, als we het boek Richter zouden nemen, ja, dan moeten we ook eerlijk zijn, dan moeten we consequent zijn en dan ook alles dan overnemen. En alles van Simpson, ja, we willen natuurlijk wel zijn kracht, maar dan moeten we ook zijn slechte daden overnemen. En zijn uitstapjes. Ja, dat is ook het model. Nee, dat voelen we wel aan, dat gaat er niet. Nee, dat is dus lastig. Narrative, verhalend, is niet voorschrijvend. Het laatste bevestigt dat eigenlijk. En dan de laatste dia heen. 5 richtlijnen voor de toepassing. Ik ga hier gewoon wat selectief in zijn. Het eerste is dat er eigenlijk staat, een beschrijvend gedeelte, zoals in Lucas, dat is allemaal beschrijvend, is niet voor ons normatief, tenzij het duidelijk blijkt dat het wel zo is. Dat koppel ik even met 4. Let op herhalingen en patronen. Kijk, als Lucas laat zien in Handelingen 2 dat de gemeente alles samen deelt, dat ze naar elkaar omzien, dat ze elkaar liefhebben, dat ze elkaar steunen. En in Handelingen 4 doet hij hetzelfde. En in Handelingen 11 staat dat de gemeente van Antiochië de gemeente van Jeruzalem dingen stuurt voor de hongersnood. Nou, dat is een patroon. Waaruit wij mogen opmaken, dat is dus hoe de gemeente van Christus met elkaar behoort om te gaan. In liefde, in omzien naar elkaar, in bemoediging, in eenheid, samen in de naam van Jezus. Nou, dan mag je daar gerust uit concluderen dat dat wel bedoeld is om op te volgen. Dus we gooien niet alles weg, we zeggen niet, dat is allemaal een hele mooie beschrijving. Nee, het is ook duidelijk iets wat wij als voorbeeld mogen nemen. Het tweede is ook belangrijk. Ik heb net gezegd, dit is de hoofdboodschap. Dat is eigenlijk Lucas' intentie. Dat wil hij heel duidelijk over laten komen. De beweging van het evangelie door Gods genade, door Gods kracht en zijn soevereiniteit. Het gaat door de wereld. En het gaat over menselijke grenzen heen. En het bereikt het hart van het Romeinse Rijk. Dat is de flow van het boek. Dat is de intentie. Dat wil Lucas duidelijk maken. Daarmee wil hij versterken en bemoedigen, inspireren en mobiliseren. Eigenlijk zou je elke toepassing die hij maakt moeten kunnen koppelen aan dat doel. Zou het nou werkelijk zijn dat we in Handelingen 1, dat dat beschreven is, dat gebeuren met dat loten en dat apostelverkiezen, is dat nou echt beschreven als model voor ons, hoe wij leiders moeten kiezen? Of heeft dat een ander doel, gekoppeld aan dat grote doel van Lucas? Koppel je toepassingen aan de intentie van de schrijver. En we gaan door naar de laatste, de echte allerlaatste dia. Want dat gezegd hebben, kan het natuurlijk ook zoiets worden. Ja, dat we eigenlijk alle toepassingen maar een beetje doodslaan. Dan worden het studieavonden, wat we hier hebben. We zijn aan het studeren. Wat bedoelde die nou precies? Welke mooie literaire lijnen zien we? En uiteindelijk gaan we hier onveranderd naar huis. Met een opgeblazen hoofd en een koud hart. En met lege handen. Want we hebben niks om door te geven. Nee, ik denk dat het meer is dan dat. En ik denk dat dit drie belangrijke dingen zijn. Ik denk dat Handelingen ons ook uitdagen. Dat het ons ook, zoals ik al zei, in beweging wil zetten. Handelingen is een uitdagend boek. Het houdt ons op de spiegel voor. Als we bijvoorbeeld een gemeente zien die heel duidelijk vol liefde betrokken is op elkaar. Die dagelijks samenkomt. Dat is iets waarvan we zeggen dat hoeven we niet per se zo te kopiëren. Maar het is toch een teken van liefde. Van betrokkenheid op elkaar. Is dat niet een spiegel voor onze individualistische samenleving? Waarin we al blij mogen zijn dat we elkaar als gemeenteleden één keer per week zien. En dan nog misschien heel stilletjes in de kerkdienst. Af en toe groetend. Hopelijk is er nog koffie na de dienst. Maar daarna snel naar huis. Weet je, dat is wel een spiegel. Handelingen houdt ons een spiegel voor en het daagt ons uit. Dit is hoe de gemeente zou kunnen zijn. Lijken wij daarop? Handelingen, en daar eindig ik echt mee, roept de kerken terug naar haar wortels. En ik lees iets wat mij als een prachtig citaat ook heeft getroffen. Het boek Handelingen, zegt deze auteur, is in de ware zin van het woord een boek voor vernieuwing. Het roept de kerk terug naar haar wortels. Naar de eerste gemeente in de bovenzaal. In haar onverdeelde toewijding aan gebed. Naar haar missionaire ijver en vuur. Naar haar leven in gemeenschap en samen delen. Naar haar wederzijds vertrouwen en eenheid. Handelingen geeft een patroon voor getrouw discipelschap achter Jezus aan. Voor een getuigenis dat gaat in de voetsporen van de meester. Een patroon voor een toewijding met heel het hart. Met een bereidheid om te offeren. En zelfs te lijden. Handelingen spreekt tot ons wanneer wij ontmoedigd zijn. En dat doet het door ons eraan te herinneren dat alle tijden in Gods hand zijn. Het verzekert ons van de werkelijkheid van de geest in onze levens en in ons getuigenis. En het daagt ons uit onze harten te openen voor de kracht van de geest. Opdat we trouwe getuigen van het woord mogen zijn. En opnieuw de triomf van dat woord zullen ervaren in onze tijd. Handelingen daagt ons uit. Laat eruit uitdagen. Gaat u mee op die machtige beweging van woord en geest. Aangestuurd door Jezus Christus. Laten we pauze nemen. Ik denk dat we iets zijn uitgelopen. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik. Is er koffie en thee nu? Kijk even. Ja. Ik zie het ook net gesloten, maar er is koffie en thee. Zullen we dat 10 minuten voor nemen, Brechtje?
Ja, is goed.
Ja?
Ja, snel mogelijk.
Ja. 10 minuten voor de koffie en thee. Want even te laten bezinken. Ja, dat is dubbelzin. Ik kan helpen om de inhoud te laten bezinken. Thank you.
heel gezellig is, maar we willen van die plek weer verder gaan.
Handelingen 1 vers 1 tot 14 wil ik met jullie lezen. We hebben de eerste twee versen gelezen, maar ik lees nog een keer. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is naar de hemel, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun, hier komen de opdrachten, hij beval hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En dan had hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u oog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes, en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. De eerste 14 versen uit het boek Handelingen. En ik had bedacht om dat onderaan te brengen onder drie punten. Allereerst kijken we naar het onderwijs over het Koninkrijk van God. Daar gaat het in vers 4 over, in vers 3 over. Hij sprak met hen over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. En ten tweede gaat het over de komst van de beloofde geest. De belofte van de Vader, zegt Jezus, die moet je verwachten, zegt hij in vers 4. Ga daarop zitten wachten, verwachtend wachten. Dat is tegelijkertijd ook het derde punt. Ze gaan ook wachten, vol verwachting, klopt hun hart. En vol verwachting bidden zij om die vervulling van die belofte. Die tegelijkertijd voor hen zal betekenen dat zij ook vervuld worden met die geest die beloofd is. Nou, Jezus heeft in deze tijd, ja, nog even de tijd met zijn leerlingen. En we moeten ook niet veronderstellen dat hij elke dag bij hen is. Het is dat hij zo nu en dan aan hen verschijnt. En met hen samen eet, met hen samen spreekt. Het is bijna net als vroeger. Alleen toch anders. Jezus, een verheerlijkt lichaam, een opstandingslichaam. En niet voortdurend bij hen, maar toch weer dat goede onderwijs van de meester. 40 dagen lang. En het onderwerp is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. Dat is even belangrijk om dat begrip een beetje helder te zien. Het Koninkrijk van God, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk het doel wat God heeft met zijn schepping. Hij schiep deze wereld om er zijn Koninkrijk ook op te vestigen. Hij stelt Adam aan als onderkoning. En hij zegt tegen Adam: je moet heel die aarde vullen met mijn aanwezigheid. Zo wil God uitwerken, toewerken naar zijn Koninkrijk op aarde. Nou, er komt een streep door de rekening, dat weten jullie denk ik wel. Satan, de tegenstander van de grote koning, die zelf ook een beetje koning wil spelen, die Satan, hij komt tegen God in opstand en hij probeert de mens mee te sleuren in zijn val en het lijkt te lukken. Maar God gaat door met het bouwen, het vestigen van zijn koninkrijk. Je zou eigenlijk heel de Bijbel kunnen zien als één groot project, beschrijving van het project van God om zijn koninkrijk desondanks toch te vestigen op aarde. En we weten het einde al. We weten hoe het afloopt. Aan het einde, openbaring. God is koning. Heel de aarde erkent hem. Zoals in Filippenzen 2 staat. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van degene die op de aarde, onder de aarde en boven de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is. Dat is Gods intentie. Iedereen hem zou belijden. Dan zou je eigenlijk een onderscheid kunnen maken tussen aan de ene kant, God is koning, dat is hij gewoon. Ook al keert de hele aarde hem de rug toe, hij is gewoon koning. Het koninkrijk van God bestaat in zekere zin al. In zijn heerschappij. Hij regeert over de aarde. Hij is koning. Maar aan de andere kant kun je zeggen, het koninkrijk van God dat gaat over zijn erkende heerschappij. Het vers wat ik net citeerde, dat elke tong belijdt en elke knie buigt. God wil mensen die zijn onderdaan zijn en die hem vrijwillig dienen. En als het niet anders kan, dan onvrijwillig voor hem buigen. Maar hij zal en hij zal koning zijn. Dat iedereen hem erkent. Daar werkt hij naartoe. In liefde en in gerechtigheid. En dan, jullie kennen wel dat gebed van Jezus, hè, uit onze Vader. En daar staat zo'n regel in. U wil geschieden. In de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is eigenlijk de samenvatting van dat project. In de hemel. Nou, wie is er in de hemel nou die God tegenstaat? Ja, we hebben een verhaal in Job dat Satan ook in de hemel komt enzovoort. Maar die gaat er snel ook weer uit. En maar in de hemel zijn de engelen. En de ontslapen gelovigen die God eren, aanbidden, dienen. Loof en prijs. In de hemel is iedereen in erkenning van Gods koningschap. In de hemel, dan zo ook op de aarde. God wil de hemel laten neerdalen op aarde. En dat betekent het volledig aanbreken van zijn koninkrijk. Zie je dat dat een prachtig plaatje is? Dat het meer is dan onze individuele redding van onze individuele ziel. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Dan gaat het niet zonder. Maar we kunnen het heel zo klein maken, beste mensen. We kunnen het zo klein maken, terwijl Gods plan is zo groot. Het koninkrijk van God. Daar mogen wij nog zo'n klein puntje, zo'n klein schakeltje in zijn. Het hel, het plan van God. Zijn koninkrijk. Dat is belangrijk om dat te zien. In de profeten, met name de wat latere profeten en de latere profetieën, dan zie je ook dat ze uitkijken naar een tijd waarin dat koningschap van God aanbreekt. Dat koninkrijk van God. En ze zien dat plaatsvinden in Sion. Dat God koning is in Sion. En dat de Messias namens hem zal regeren. En dat er ook een opstanding zal zijn uit de dood. En een nieuw verbond. Vergeving van zonde. Eigenlijk een prachtige helstijd. En dat zien ze eigenlijk allemaal aan het einde van de tijden. De helstijd. God koning. Niemand die hem tegenstaat. Vijanden verslagen. Fantastisch plaatje om uit te zien. Dat is de helstijd die de profeten voorspiegelen. En je zou dat eigenlijk kunnen samenvatten. Ja, het is een heel eenvoudig schemaatje. Maar ja, dat is het eigenlijk. De opvatting. Zoals die in het Oude Testament bekend was. Aan de ene kant onze eeuw, onze huidige eeuw, onze huidige wereld. En dan zal er een punt komen dat God ingrijpt. De dag van Yahweh. Hij komt om in te grijpen. En hij komt om dingen te herstellen, recht te zetten. En hij komt om te heersen. Dat is wat er middenin is. Inbreken van God in deze wereld. En dan komt de eeuw die komt. De helstijd. Heel veel profeten zou je langs dat schema kunnen leggen. En dan komt Jezus. Dan komt Jezus en hij komt met zijn eerste komst. En hij wordt aangekondigd als de Messias. De Zoon van David. De Verlosser. En Emmanuel. Fantastisch. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. En hij predikt en hij zegt dat het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nou, denken de mensen, ze zitten vlak voor die lijn. Nog even en het breekt in en het breekt door. En het is over met de tegenstand van de vijanden. Fantastisch. En ze zien Jezus fantastische dingen doen. Wat doet hij allemaal? Komt het? Hij drijft demonen uit. Daarmee wordt eigenlijk de macht van de duivel al in het beginsel gebroken. Hij vergeeft zondaren. Die zondermacht begint hij af te breken. Hij geneest zieken. Een gevolg van de zonde. En hij wekt doden op. Ook de dood is eigenlijk een soort tegenstrever tegen God. En we zien eigenlijk in de daden van Jezus dat hij het koninkrijk ontvestigen. Het zijn niet tekenen van het koninkrijk alleen. Maar daadwerkelijk komt hij het koninkrijk in allerlei vormen en maten alvast laten aanbreken. Dus de mensen denken, wauw. Maar hij doet ook dingen niet. Laat de vijanden intact. De Romeinen regeren over Israël. En dan kun je begrijpen dat er een vraag komt, zoals van Johannes de Doper die in de gevangenis zit en die zegt, Jezus, bent u het nou echt werkelijk die komen zou? Of moeten we toch maar een ander verwachten? Mensen raken in verwarring. We zien iets van het koninkrijk, maar we zien ook heel veel dingen niet. Het is er eigenlijk toch nog niet echt. En dan gaat Jezus notabene nog sterven. Nee, maar dan is het voor sommige mensen helemaal gedaan. Zeggen die mensen uit Emmers, of die naar Emmers gingen, niet van, ja, we dachten echt dat hij het was die Israël verlossen zou. Hadden we echt gedacht. Dat was onze hoop. Maar dan sterft hij. En dan wordt met zijn lichaam ook onze hoop in het graf geborgen. Maar Jezus, hij staat weer op. Hij staat weer op. En met zijn sterven en opstanding, beste mensen, is dat koninkrijk van God eigenlijk al gevestigd op aarde. Nog niet voltooid. Maar met het sterven verslaat hij zijn grootste vijand. De zonde wordt daar wordt voor geboet. Maar ook de macht van de zonde wordt gebroken. De dood wordt overwonnen. Aan het kruis en in de opstanding. En de demonen, Colossenzen 2 zegt, die worden daar openlijk aan de schandpaal genageld. Je ziet het niet. Dat gebeurt wel. Dat gebeurt aan het kruis. Daar worden de vijanden van God, de vijanden van het koninkrijk, de nek omgedraaid. Ze spatten er nog wat na. In deze tijd, de duivel zwaait op met zijn staart. Maar het definitieve, in het beginsel is hij al verslagen. Dat gebeurt aan het kruis en de opstanding. En wat gebeurt er met dat plaatje? Hé, dat verandert. Want je ziet de opstanding van Jezus, en je kunt er ook bij zeggen zijn sterven en zijn komst. Hij breekt daarmee in onze wereld. Als het ware komen de krachten van de toekomende eeuw, in de helftijd, die komen in ons heden invliegen en dalen neer in de persoon van Jezus. Maar, die mensen hadden toch ergens gelijk. Die dachten, het is niet helemaal vervuld. Er is nog iets wat niet af is. De duivel is er nog steeds. Hij gaat nog rond als een brullende leeuw. Er is nog steeds zonde in de wereld, nog steeds ziekte. Mensen gaan nog dood. En dat is nu het grote geheim. En daar moeten we eigenlijk zeggen, omdat die komende eeuw in onze wereld is ingebroken, maar nog niet volledig is doorgebroken, leven wij nu in een tussentijd. Wij leven in een tussentijd, tussen de tijden. De tijd van Jezus inbreken met zijn opstanding, waar het koninkrijk wordt gevestigd, en de tijd van het volledig doorbreken van dat koninkrijk, waarin God alles zal zijn en in allen. Beste mensen, wij leven in die tussentijd. En het is belangrijk om dat te zien. Wij noemen dat, we leven met het reeds en het nog niet. Wij leven met het reeds en met het nog niet. Zoals ik al zei, de duivel is al overwonnen. De machten zijn al aan Jezus onderworpen. Reeds. En we delen in het gezag van Jezus. We zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten. Nu al. En de zonde is dus al verslagen. Die heeft geen zeggenschap meer over ons leven als we in Jezus zijn. Nu al. En Jezus heeft de macht van de dood ook verslagen. Door zijn opstanding heeft hij het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Nu al. En hij zegt in Johannes 11. Als je leeft en in mij gelooft, zul je niet sterven in eeuwigheid. Daarmee bedoelt hij niet dat je nooit de laatste adem uit zal blazen. Maar hij bedoelt dat dat niet het einde is. Dat er in jouzelf nu een onvergankelijk eeuwig leven is. Wat niemand kapot kan maken. Mooi hè? Dat is dat koninkrijk wat nu al in ons is. Het is al in ons. Maar het is nog niet voltooid. Want dat is het nog niet. De duivel is nog actief, zei ik al. De machten kunnen nog kwaad doen. Het evangelie moet nog worden gebracht aan zoveel mensen. En dat is denk ik ook een van de redenen dat de koning het eigenlijk langzaam aandoet. Met het door laten breken van zijn koninkrijk. Ergens staat hij vertraagt de belofte niet, maar hij is geduldig over ons. Niet willen dat enig mens verloren gaat, maar dat ze alle tot behoud komen. Dus die tussentijd is eigenlijk ook een tijd van genade. Een tijd van geduld. Een tijd van barmhartigheid. We kunnen soms uitzien en zeggen, ja, Heer Jezus, wanneer komt hij nou eens? Laat ons toch niet lang wachten. Maar eigenlijk zegt hij, heb nog even geduld. Want ik heb ook daarin geduld met mensen. Ik ben op zoek om die mensen te bereiken. En wij worden daarin meegenomen. En we leven nog in een wereld waarin zoveel ziektes zijn. De dood waar de grond, Romeinen 8 zegt, de schepping zucht. Dat staat allemaal niet in Handeling 1, hè. Maar toch vind ik het belangrijk om te zeggen. Waarom? Omdat wij, kijk, we kunnen niet allemaal zulke evenwichtige personen zijn als Jan. Wat ouder, hè Jan? Levenservaring. Ja, als je wat ouder bent, dan word je wat evenwichtiger als het goed is, hè. Dat wil niet zeggen dat je passie verliest of zo, maar je hebt de verschillende dingen van het leven gezien. Maar we kunnen niet allemaal evenwichtig zijn. Soms slaan we een beetje door naar die ene kant. Laten we zeggen, sommige mensen die zitten heel erg nog links van het reeds. Die zeggen, ja, ik ben een arme zondaar. Het wordt niet veel. En ik hoop maar dat het hier snel afgelopen is. Dat is een beetje een arm leven. Eigenlijk rekenen ze niet met wat de feiten die we net hebben gezien. Die dankzij Jezus sterven en opstanding echt waarheid zijn. Als ze in Jezus geloven, rekenen ze niet met het feit dat zij in hem ook overwinnaar zijn. En dat zij mogen zeggen van zichzelf, ik ben een kind van God. Ja, ik durf dat niet zo te zeggen. Nee, maar de Bijbel zegt het, ja. Weet je, en die zit een beetje aan de andere kant. En ik wil niet lelijk over ze doen, maar ze zijn er. En misschien zitten ze ook hier vanavond, dat je van jezelf zegt, ik zit toch een beetje aan de magere kant. Nou, dat is goed nieuws, want dan kan het alleen maar meer worden. Er zijn ook mensen die zitten aan die andere kant, van het, die zitten voorbij het nog niet. Die zeggen ja, maar weet je, Jezus is gestorven, hij is opgestaan, hij is aan de rechterhand van de Vader, wij hebben gezag in hem. De geest is uitgestort, nou, wat willen we nog meer? Het is aangebroken. En nu kan alles gebeuren wat wij maar dromen in Gods naam. En nu geloven we dat er wonderen en tekenen gebeuren in zijn naam. Dat laatste geloof ik trouwens ook. Maar er zijn mensen die gaan zover dat ze zeggen, ja, weet je, God wil alle ziekten genezen. En als dat niet gebeurt, dan hebben we een probleem. Dan ligt het aan jouw geloof of aan mijn geloof. Maar God wil van alle ziekten genezen. Weet je, nou, ik kan meer voorbeelden geven. Maar ik denk dat je het begrijpt. Je kunt ook aan die andere kant zitten. Dat je een soort overspannen verwachting gaat krijgen van wat in deze tijd mogelijk is. En laat dat helder zijn, voor God zijn alle dingen mogelijk. Maar de realiteit is dat hij niet alle dingen doet die ook mogelijk zijn. Want wij leven in die tussentijd. En dat is in zijn wijs besluit. En we hebben eigenlijk dus te leven, te rekenen aan de ene kant met het reeds. En aan de andere kant met het nog niet. Ga voor jezelf eens na. Aan welke kant zit jij vooral? Zit jij aan de magere kant? Of aan de overvolle kant? En dat ontdek je misschien wel door is aan een broeder of zuster te vragen. En doe dat eens een keer de komende tijd. Wat mogen we nou eigenlijk verwachten in deze tijd? Wat denk jij? Wat mogen we verwachten? Nou, dan vertel je ook mezelf wat jij denkt dat we mogen verwachten. En dan merk je wel aan welke kant van het spectrum we zitten. Ik denk dat dit het Bijbelse evenwicht is. Wij zijn nu al kinderen van God, zegt 1 Johannes. We zijn het nu al. Laat dat staan. Zeg niet, ja, maar de ene dag ben ik het wel, de andere dag ben ik het weer kwijt. Nee, je bent nu al een kind van God. Als je in Jezus gelooft, zegt de Bijbel het. Ga erop staan, houd daaraan vast. Maar, zegt Johannes, het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. We weten al iets over die toekomst, maar dat is nog niet aangebroken. We zien uit naar de aanneming tot kinderen. De verlossing van ons lichaam, Romeinen 8. En daar zitten wij tussen. Dat is een spanningsvolle werkelijkheid. Maar ik hoop niet dat die spanning je doodslaat. Dat die je verlam legt. Want zoek elkaar op. Om in die spanning ook elkaar scherp te houden. En elkaar aan te vuren. Hou vol. Dat is het koninkrijk van God. En nou zit ik natuurlijk een beetje te zoeken. Wat ga ik nog verder zeggen. Want dat is eigenlijk heel belangrijk om te zien. In vers 4 zien we dat Jezus een belofte aanhaalt. Hij geeft een opdracht en hij zegt in vers 4: ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf daar en wacht op de belofte van de Vader. Verwacht die belofte. Nou, wat is die belofte? Staat erboven, dat is de beloofde geest. Die had Jezus zelf ook beloofd. Hij zegt in Johannes: mijn vader zal u, of ik zal u een andere trooster sturen, de helper. En dan verwees je naar de Heilige Geest. In het evangelie van Johannes beloofd. Maar ook al eerder beloofd in het Oude Testament. Denk aan Joël 2. Ik zal een geest geven. Jesaja 44. Ik zal een geest uitstorten. Stromen bedrogen. Op dorstig land. Jesaja 32. U zult met de geest uit de hoogte bekleed worden. Dat zijn eigenlijk de beloften die al reeds in het Oude Testament gegeven zijn. En eigenlijk haalt Jezus dat hier naar voren. Die belofte, die gaat werkelijkheid worden. De belofte van vroeger en de belofte die Jezus recent had gedaan. Die gaat nu werkelijkheid worden. En dan het antwoord van de discipelen. In vers 6. Heere, zult u dan in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nou, denk je, heeft Jezus het over de Heilige Geest? Beginnen zij in één keer over het koninkrijk? Hebben ze niet zitten luisteren of 40 dagen onderwijs gehad? Snappen ze het wel? Dat heb je soms, hè? Die discipelen. Die snappen het soms niet, hè? Toch? Die zitten er soms naast. Wij niet natuurlijk, maar die discipelen, ja, die zitten er soms gewoon helemaal naast. Komen ze in één keer totaal met iets wat... Is Jezus op weg naar Jeruzalem om te gaan lijden en te gaan sterven? En dan komt een moeder dan weliswaar en die zegt... Mogen mijn zonen aan uw linker en aan uw rechterhand zitten? Ja, dat is van die moeder. Kun die moeder de schuld geven. Maar ook die discipelen hebben wel eens voorstellen dat je denkt... Ze hebben het totaal niet begrepen. Zou dit dan ook weer zo'n vraag zijn? Van, ja, gewoon helemaal de plank misgeslagen. Dan zeg je eigenlijk, het is een domme vraag. Maar Jezus' antwoord laat zien dat het geen domme vraag is. Want kijk, wat die discipelen hebben gehoord in Jezus' woorden... is eigenlijk ook die komst van het koninkrijk. Waarin die uitstorting van de Heilige Geest ook een plek had. In die helstijd. Die samenviel met het volledige koninkrijk van God. Dus het is helemaal geen domme vraag. En voor hen was dat koninkrijk van God... viel dat samen met het herstel van het koninkrijk voor Israël. Geen domme vraag. Wat geeft Jezus als antwoord? Ik mag door naar de volgende. Allereerst wil hij hen corrigeren. Hij zegt niet, nee, dat is echt een slechte vraag. Maar hij corrigeert hen wel op een andere manier. Hij zegt in vers 7, het komt u niet toe om de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, jullie vragen naar het wanneer. Zult u in deze tijd? Ze zijn op zoek om er vat op te krijgen. Om te zeggen, nou, nu gaat het gebeuren. Of zou het over een maand gaan gebeuren? Of zou het 23 september gaan gebeuren? Hè? We willen er toch ergens nog een vinger op krijgen om God na te rekenen. Ik denk dat het hier misschien niet verkeerd was. Ze waren naar op zoek aan het verwachten. Maar soms kunnen wij er echt een verkeerde kant mee uitgaan. Dat we allemaal alles in een tijdballetje willen hebben. Dit komt eerst en dan komt dat. En dan komt dat. En dan kunnen mensen ook nog indelen. Ja, maar die gelooft in de opname voor de grote verdrukking. En die in na de grote verdrukking. Weet je, dat is allemaal mooi. Maar het kan een hobby worden. Waarmee uiteindelijk wij een heel groot hoofd krijgen. En we helemaal niet bezig zijn met waar het om gaat. Getuigen van Jezus zijn. Leven voor hem. Waakzaam zijn. Vol verwachting zijn. Zeker. Maar het helemaal precies na willen rekenen. Alles in een bevredigend schema hebben. En daar ook nog over kunnen discussiëren. Het is mooi. Maar wat voor waarde heeft het? Jezus, hij corrigeert hier zijn leerling. Hij zegt, je moet niet proberen om dat in een tijdbalkje te vatten. In een tijdlijn. Maar. Er is iets wat jullie wel mogen doen. Vers 8. Wat jullie mogen doen. Wat jullie moeten doen. Het klinkt hier eigenlijk als een belofte. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. Jezus zegt, jullie hebben een taak in het geheel. En dat geheel, beste discipelen, wees gerust. Dat omvat ook het herstel van Israël. Het herstel van het koninkrijk voor Israël. En het is dichterbij dan je denkt. Met die uitstorting van de geest. Is dat herstel in beginsel al gekomen? Nee, nog niet fysiek met een heerser op een letterlijke troon enzovoort. Maar die geest is uitgestort. Dat hoort bij dat herstel van het koninkrijk voor Israël. En Jezus zit op de troon. Er is een begin gemaakt. En dan zegt hij, dus, hè, hij zegt hier over Jeruzalem en Judea en Samaria. Dus dat is dat nog steeds Israël in het vizier is. Israël heeft niet afgedaan in Jezus en Gods plan. Hij zegt niet, dat is een domme vraag, want het gaat om de wereld. Het gaat nu niet meer over Israël, want die hebben mij verworpen. Nee, het begint in Jeruzalem. En vele Joden komen tot geloof. In Jeruzalem, Handelingen 2. Beginsel van het koninkrijk. Judea, Samaria. Er zit iets van het herstellen van noordelijk en zuidelijk rijk. Maar, zegt hij, je moet wel je horizon verbreden, beste discipelen. Het gaat niet alleen om Israël. God heeft Israël lief, het is zijn oogappel. Het is een uitverkoren volk, maar op het moment dat je zegt, het blijft daarbij, dan doe je de Bijbel tekort. Dan doe je Gods liefde tekort. Want zijn liefde strekt zich uit, vanuit Israël naar heel de wereld. En daar mogen jullie een taak in hebben. U zult mijn getuige zijn, om dat evangelie aan het Joodse volk bekend te maken. Maar ook aan de rest van heel de wereld, wie er ook maar naar luisteren wil. Weet je, dan zegt hij zo mooi, hè? U zult de geest ontvangen, de kracht van de geest, en u zult mijn getuige zijn. Ik denk dat we die twee niet los van elkaar moeten maken. Nou, laten we het eens proberen. Laten we eens met het laatste beginnen. U zult mijn getuige zijn. Nou, dan gaan wij het proberen. We hebben het weer gehoord in de preek. We moeten getuigen. Nou, de eerste volgende voorbijganger grijpt bij zijn kraag. Heb je al over Jezus gehoord? Nou, dat was misschien een mooi gesprek, misschien ging het helemaal mis. Maar het is in eigen kracht. We hebben ons niet uitgestrekt naar de Heilige Geest. Maar we zijn gegaan, vol van onze menselijke ijver. We hebben die kracht van de Geest nodig om te getuigen. En daarom zegt Jezus hier aan het begin. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is een geschenk. Hoef je niks voor te doen, hoef je alleen maar te ontvangen. Hij komt over je als een kleed. En je krijgt kracht. En in die kracht mag jij getuigen zijn. Opvallend dat Jezus hier geen werk wordt gebruikt, hè? En u zult getuigen. Nou, dan gaan we. Op zaterdag gaan we getuigen. Gaan we evangeliseren. Op zondag zitten we natuurlijk in de kerk. En maandag, ja, dan moeten we werken. Dan kunnen we niet getuigen als werkwoord. Dan gaan we niet praten over Jezus. Mooi, hè, dat Jezus het niet als een werkwoord zegt, maar als een zelfstandig naamwoord. Of je het nou wil of niet, beste. We zijn, als je in Jezus gelooft, dan ben je gewoon een getuige. Dan ben je het. In je woord en in je daad. Dat is een taak. Een rol die je hebt gekregen. Of je het nou een mooie rol vindt of niet. Maar je hebt hem gekregen. Jezus zegt, ik wil dat jij mijn vertegenwoordiger bent. Maar het is ook, ik hoor er ook een belofte in. U zult ook mijn getuige zijn. Ik weet wel, je kunt het ook uitleggen als een gebiedende wijs. En nou zult u mijn getuige zijn. Maar na die belofte van de Geest vind ik het ook mooi om dit als een belofte te lezen. En misschien zegt Jezus wel vanavond tegen jou, ik weet dat je het moeilijk vindt om van mij te getuigen of om mijn getuige te zijn. Maar hoor vanavond eens die belofte. Ik heb mijn Geest gegeven en jij zult mijn getuige zijn. Met vallen en opstaan, mensen. Het breekt ons soms bij de handen af. We weten soms niet wat we moeten zeggen. Soms houden we onze mond terwijl we wel hadden moeten spreken. Soms zeggen we iets terwijl we hadden moeten zwijgen. Het gaat met vallen en opstaan. Maar Jezus weet het. En hij helpt ons om namens hem en over hem te getuigen. Want dat is het. Het is mijn getuige. Eigenlijk staat er getuigen te zijn over mij. Getuigen van mij. Natuurlijk, de apostelen waren echt de ooggetuigen. Dus ze waren ook echt. Ze konden het echt uit ervaring en uit. Dat ze het echt hebben gezien, konden ze het ook zeggen. Dat is het ene. Je hebt het gezien, je hebt het gehoord. Maar dan ook erover mogen spreken. Of ook dat woord doorgeven. Getuigen. Van Jezus. Beste mensen, we hebben eigenlijk het beste nieuws wat er bestaat, toch?
Amen.
Het beste nieuws wat er bestaat. Denk je wel eens over nadenken. Het evangelie, ja, het kan soms zo'n soort formule worden of zo, een soort dogmatisch verhaal. Maar als je het echt laat doordringen tot je hart, dan hebben we gewoon het beste nieuws. En dat mogen we doorgeven. Het is alsof de supermarkt ons heeft opgebeld en gezegd, nou, u bent in de prijzen gevallen. He, in de prijzen gevallen, ik heb het nog niet meegemaakt. U bent gewoon in de prijzen gevallen. Nou, mooi. U mag straks nog uw 5 karren boodschap ophalen. En ze staan al voor u klaar. Nou, dan ga je, ja. Niemand thuis, dus moet ik het in mijn eentje ophalen. Nou, zie jij maar eens 5 karren boodschappen mee te nemen. Moet je heel slim zijn. Ik denk dat, mij lukt het niet. Wat doe je dan? Dan neem je er eentje mee. Die andere 4 mag je weggeven. Weet je, het is te veel voor ons om op te maken. We mogen doorgeven. We hebben zoveel moois gekregen, zoveel zegeningen. En we mogen anderen er ook op wijzen. Hier, 4 karren vol. Nou, gelukkig is het evangelie meer dan 4 karren vol. Dus oneindig veel genade. En als je hier zit en je hebt nog geen relatie met Jezus, om het zomaar te zeggen, dan is het ook voor jou genade. Is het ook voor jou een weg terug. Is het ook voor jou een nieuw begin. Een nieuw begin. Zonder de Geest wordt het niets. En de Geest. Ja, we kunnen ook aan de andere kant zitten. Dat we heel erg bezig zijn met het werk van de Heilige Geest. En ik denk dat het niet verkeerd is om af en toe een conferentie te hebben over de Heilige Geest. Om daar op te studeren. Om daar naar te zoeken. Om daar op je in. Ik zou bijna zeggen te oefenen. Open te staan voor de gaven van de Geest. Maar dat kan ook heel snel iets worden van. In een kringetje, het gaat om jou, het gaat om mijn ervaring, het gaat om wat ik doe, het gaat om wat ik voel. En ik denk niet dat de Heilige Geest daarvoor gegeven is. De Heilige Geest is gegeven, ja zeker om ons bewust te maken dat we kinderen van de Vader zijn. En we mogen daar best af en toe een goed en een fijn gevoel bij hebben. En er mag best wel eens een keer een kippenvel over je rug gaan als je beseft wat jij gekregen hebt. Zeker, samen met de Vader zijn, intimiteit. Maar de geest is ook gegeven om vanuit die intimiteit ook te gaan. Te gaan in Jezus' naam. U krijgt de kracht van de geest om getuige te zijn. Dat is het laatste, dat is, ja, we hebben het over gaan. En je zou zeggen, met die zendingsopdracht, die hier niet zozeer staat, maar wel in Lucas 24 en in Matthäus 28, heel de wereld bereiken. Hier staat natuurlijk wel, u zult mijn getuige zijn, maar ergens anders staat het uitgebreider. Ja, met die zendingsopdracht, je ziet de discipelen alvast in de startblokken klaarstaan. Hè? Ja, ze wisten eigenlijk nog niet dat Jezus ten hemel zou varen, maar ze staan alvast in de startblokken klaar. Klaar om erop uit te gaan. Jezus zegt ga. En wij zullen gaan. En dan zegt Jezus. Ho. Wacht. Eerst zegt hij ga de wereld in. En vervolgens zegt hij. Wacht nog even. Wacht nog even. Wat zegt hij vers 4? Hè? Verwacht de belofte van de Vader. Wacht. Wacht nog even. En waarom dat. Dat kunnen we denk ik wel inzien. Je kunt het niet in eigen kracht. We hebben die geest nodig. En dan zien we die leerlingen na de hemelvaart, die ik nu even laat rusten, zien we ze teruggaan naar Jeruzalem. En dan zien we in vers 14 een prachtig plaatje van een eensgezinde groep. Is het al een gemeente, is het geen gemeente? In elk geval, het is een fantastische groep leerlingen samen. Mannen en vrouwen, verschillende economische klassen samen, verschillende achtergronden en beroepen. Hier samen, alvast een prototype van de gemeente. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Jezus zegt, ga, ho, wacht. En hier zijn ze aan het wachten. Maar hoe wacht je nou op de komst van de geest? Ja, je kan gaan zitten ergens op een stoel. Nou, is die er al? Weet je, toen ik verkering had, en mijn meisje kwam uit Utrecht met de trein. Ja, en ik wist ongeveer hoe laat ze komen zou. En als ik ze dan door omstandigheden niet ophaalde van station, dan wacht ik in mijn ouderlijk huis op haar. Nou, hoe wacht je, zeker als je net verkering hebt, hoe wacht je dan op je meisje? Op die stoel? Met allerlei dingen bezig. Oh, in één keer komt ze binnen. Nee, dat kon ik echt niet. Ik keek naar die klok en ik keek naar bij het raam. Is ze er al? Wordt haar ranke gestalte al zichtbaar? Hoor ik haar voetstap al? Dus vol verwachting klopte mijn hart. Ik keek uit. Het wachten was niet passief, maar actief. Verwachtend wacht. Dat is wat de Bijbel zegt, hè? Wacht op de Heer. Zie uit naar Hem. Psalm 130 zegt, mijn ziel, wacht op de Heer. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Nou, als je een lange dienst hebt, dan ben je heel blij dat het erop zit. Maar wanneer is het nou morgen? Dan kijk je uit wanneer het licht is. Waar komt de zon op? In het oosten. Is het licht er al? Je ziet uit. En zo waren deze aan het uitzien, aan het smeken, aan het verwachten. Misschien is er hier iemand die een belofte heeft van God. En het is nog niet werkelijkheid geworden. Maar je hebt die belofte gekregen. Misschien uit het woord, misschien buiten het woord. Maar het was ontegenzeggelijk een belofte van God. Wat doe je dan? Bidden. Heer, maak het waar. Heer, vervul wat u hebt beloofd. Hij was toch een beetje tegenstrijdig. Als hij het beloofd heeft, dan gaat hij het wel doen. Zo tegenstrijdig is het niet. Zijn belofte heeft je hart geraakt. Zodat je ernaar verlangt. En verlangen doet uitzien. En roepen. En vragen. Heren, nu. Is het nu? En zo waren zij aan het uitstrekken naar de hemel. Stort uw geest neer. Zend uw geschenk van boven. Laat die tijd aanbreken. We hebben de geest al ontvangen, toch? Pinkster is geweest. Handelingen 2, ligt achter ons. Geest is uitgestort, geest woont in je hart. Over en uit. Ook wij mogen nog steeds wachten. Er is een reeds, de geest is al gegeven. Maar er is ook een nog niet. We zien nog uit dat hij dingen doet in deze tijd. En soms kan hij uit ons leven in één keer weg zijn. Dat je die intimiteit met God mist, of de kracht van hem mist, of zijn leiding. En dan lijkt het in één keer alsof het er weer nog niet is geworden. En dan zie je weer uit, dan wacht je weer. En zo mogen wij leven, als ik het zo mag zeggen, in een tweesporen beleid. Aan de ene kant mogen wij gaan. Want de geest is al uitgestort. En we hoeven niet heel lang te wachten. We hoeven niet passief te zijn. We mogen in beweging zijn. Door de kracht van de Heilige Geest. En aan de andere kant is er een wachter. Want we hebben de Geest niet in onze binnenzak. Ik althans niet. Nee, vanavond zit hij er niet in. En de Geest is ook niet een geldautomaat waarop je even zo je pasje erin doet. Je pincode. Je hemelse pincode. En dan komt er wel een zegening uit. Of dan gaat hij wel in werking komen. Zo is het ook niet. Het is geen automaat. Het betekent, en dat zie je ook in handelingen. Ook als de Geest is uitgestort. Elke keer weer. Heer, wat wilt u? Wat wilt u? En in één keer leidt hij je naar een plaats waarvan je nooit had gedacht dat je daar zou komen. En in één keer zegt de Geest tegen Filippus: ga naar die wagen. Ja, maar er zit een Afrikaanse man in. Ga naar die wagen. Weet je, voortdurend openstaan. En voortdurend afstemmen. En afhankelijkheid betonen. Want wij leven van het gegeven. En elke keer weer mogen we leven van wat God ons in zijn genade geeft. En ik zie met jullie uit naar dat God veel dingen geeft. Beste mensen, God heeft al heel veel gegeven. Nou, maak eens een lijstje in het Nieuw Testament van wat hij allemaal aan jou heeft gegeven. Je bent voor vanavond 12 uur niet klaar. En tegelijkertijd mag je uitzien dat God nog veel meer dingen geeft. En hij belooft dat hij het zal doen. Want hij die de Geest geeft, geeft hem niet met maat. Laten wij verwachtend wachten. En tegelijkertijd ook biddend gaan. In de wonderbare naam van onze Heiland Jezus. Zijn er nog vragen? Of een opmerking? Een instemming of een kritiekpunt? Elfje, welke categorie valt het voor jou? Nee, zeg gewoon maar. Wat zei je?
Categorie rare vraag.
Een rare vraag?
Atheïst broers.
Mijn oren zijn niet goed hoor, dus we moeten goed.
Had Jezus broers?
Had Jezus broers? Ja, hij had broers. Ja. Dat is geen domme vraag trouwens. Maar Jezus had broers. Dat zien we in de evangelie. Dat op een bepaald moment zelfs zijn broers, fysieke broers, zijn lichamelijke broers, die ook uit Maria zijn voortgekomen, dat die hem proberen tot zinnen te brengen. Zo van, waar ben je nu mee bezig? Ze proberen hem ergens zelfs weg te halen. Dus ze zijn eigenlijk niet zo op zijn hand. Ze zijn eigenlijk tegen hem. Ze vinden het een beetje raar wat hij doet. Ze denken dat hij een beetje niet helemaal goed is.
Ze zijn er wel bij.
En nu zijn ze erbij. Maar dat is genade. En dat is Gods werk. Ook die broers hebben ergens een turning point meegemaakt. Want hier zijn ze in die kring van Jezus' leerlingen. En ze zijn aan het smeken en aan het zoeken. Jacobus, je hebt verschillende Jacobussen. Dat is nogal verwarrend. Maar één van die Jacobussen was ook een broer van Jezus. En dat staat zo heel bijzonder. Ik meen dat het in 1 Korinther 15 staat dat Jezus persoonlijk verschenen is aan Jacobus. Persoonlijk aan Jacobus verschenen. Misschien was dat voor hem wel, na zijn opstanding, misschien was dat voor Jacobus wel een keerpunt. En heeft hij zijn andere broers daarin meegetrokken. Maar inderdaad, goed opgemerkt. Hij had broers en hier zijn ze erbij. Ja?
Ik vond een beetje zelf een filmpje van hoe ga je om met die spanning tussen normatief en narratief.
Ja.
Ja. En er staan natuurlijk een paar uitgesproken passages in handelingen over dingen die apostels gaan doen. Ik denk aan genezingen, omdat ze alleen maar de schaduw van de apostels. Nou, dat zijn dingen. Kijk, wij bidden wel een genezing en wij geloven daarin en
ja.
Euro.
Ja.
Maar wij werken nu een beetje schaduw en zo.
Jullie niet? Nee?
Nee, nou.
Oh, wij wel.
Ja?
Nee,
ga
je. Sorry, een beetje de spanning eruit laten lopen.
Maar misschien ook een beetje, maar ik wou het aangeven dat ik dat een heel boeiende spanning vind.
Ja, kun je die opzoeken trouwens Henk even, voor even het begrip over die toepassing, ja?
Ja, want op een gegeven moment was er een dia van hoe je daarmee omgaat. Het is een manier, maar het ging een beetje snel.
Het ging snel, klopt, ja.
Maar dat wou ik dan, maar het is misschien te veel om zo even te beantwoorden, maar dan aangeven dat ik het leuk vind dat dan een keer terugkomt.
Het komt zeker terug. Het komt in elk geval terug bij. Jullie krijgen straks ook een. Jullie krijgen straks ook aan het eind een overzicht van de thema's van de studies. En daar staat ook in nummer 4 of 5 dat het gaat over zijn wonderen en tekenen nog voor deze tijd. En om daar nog eens een klein voorproefje van te geven. Of zal ik dat nog openlaten? Dan laat ik het even algemeen. De toepassingen die van de richtlijnen. Richtlijnen staat erboven. Ja. Ja, hier is die. Nummer 3 heb ik niet overgeslagen. Die heb ik overgeslagen. Die kan ik nu kort even doen. En daar staat, maak in de Bijbel onderscheid tussen primaire en secundaire uitspraken. Nou, dat klinkt natuurlijk nog heel... Je begrijpt niet gelijk wat het is. Primaire wil eigenlijk zeggen, datgene wat heel duidelijk is, dat moet gebeuren. Bijvoorbeeld, Jezus, hij zegt tegen zijn leerlingen, ik stel nu het avondmaal in en doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik terugkom. Nou, dat is duidelijk. Als christen behoor je de maaltijd van de Heer te houden. Dat is de primaire uitspraak. Dat is gewoon ook een opdracht. En er is geen enkele reden om te zeggen, nou, dat hoef ik me niet aan te houden. Secundair is wat daarin soort de details zijn. De inkleding, de modus waarop je dat doet. Moeten we één keer per week het avondmaal vieren? Of moeten we dat één keer per maand doen? Nou, ik wou er geen kerkstrijd over beginnen. Maar die zijn er wel geweest. Ja? En dat is de secundaire uitspraak. Dat wil zeggen, er staan in de Bijbel wel dingen over. Alleen die zijn niet als een gebod gegeven. We lezen van de leerlingen dat ze dagelijks bij elkaar kwamen in de huizen. En dat ze het brood braken en de maaltijd van de Heer gebruikten. Nou, ik heb de afgelopen week niet 7 keer ergens het avondmaal gevierd. Heb ik dan gezondigd? Nee, ik denk dat dat een modus is. De manier waarop zij het vormgaven. Wij mogen daar een andere vormgeving in vinden. En zo kun je ook, denk ik, doorgaan naar het preken van het evangelie. Dat is een opdracht, maar hoe doe je dat? De inkleding. En zo kun je het ook toepassen dus op wonderen, tekenen, machtige dingen die God doet. Als ik toch een klein tipje van de sluier oplicht, ik denk dat God niet veranderd is. Ik denk dat er geen reden is om te zeggen dat het in één keer na de Bijbel stopt. Maar, dan komen we bij het volgende punt. We moeten dan met onze schaduwen gaan werken of met onze zakdoeken. Weet je, is dat dan een opdracht? Dat denk ik dan ook maar niet. Dat valt, die schaduw valt denk ik voor mij meer in die secundaire uitspraak. Er staat nergens een opdracht om met je schaduw mensen te genezen. Ja, landt die zo een beetje?
Ja.
Natuurlijk kan het weer nieuwe vragen oproepen, maar het is even een voorbeeld. En zo moet je denk ik ook een beetje met het boek Handelingen omgaan. Niet alles maar toepassen, maar ook niet alles maar weggooien als interessant. En ergens staat dus in. En ik kan je niet nu al een recept geven, wat wel, wat niet. Dat is ook een mooie ontdekkingstocht voor jezelf. En laat die ook met elkaar doen. En ik hoop ook dat jullie terugkomen de volgende keer. Dat is natuurlijk niet verplicht, maar dat zou heel mooi zijn. Om ook elkaar daarin wat meer naar elkaar te luisteren. Nu was het vooral veel monoloog. Maar het is ook mooi om elkaar ook even daarin in de ogen en in het hart te mogen kijken. Over de dingen die we hier horen. En om die vervolgens ook weer natuurlijk een plek in ons leven te geven. Ik wilde eigenlijk hier een punt komma zetten. Ik wijs jullie nog op dat je hier, dat hebben we even snel gemaakt, je naam en je e-mailadres kan invullen. Dan kun je in ieder geval de PowerPoints ontvangen. Ik denk dat ze ook op de website komen, maar in ieder geval dan heb je hier wel iets waarbij je in de lijst staat. En zometeen heb ik voor jullie dus nog papier inderdaad met een overzicht van de studies die komen. Ik heb in mijn klein geloof heb ik er 25 geprint. Ja, kijk, zij heeft er in haar ruime geloof wat bijgelegd. Dus dat komt goed. En ze liggen bij de uitgang. Of zullen we zo misschien wat mensen het uitdelen. In elk geval neem die ook mee. Zullen we nog een lied zingen? Okay, het is een beetje aan de tijd, geloof ik. Ja, wat zei je? Nou, ik weet niet of dat productief is. Misschien dat die dag van eerder komt.
Misschien zullen we wat samen doen met elkaar.
Dat is mooi.
Not for my soul.
Zo willen we u dankzeggen en u prijzen, drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. In het bijzonder u, Heer Jezus Christus, over wie we het vanavond ook gehad hebben. De Heere der Heren, de Koning der Koningen. Wie die nu zit aan de rechterhand van de Vader, die regeert, aan wie alle machten en krachten onderworpen zijn. U die ook ons kleine leven in uw hand houdt. En die het leidt stap voor stap. En dat doet door uw Heilige Geest. Dank u, Heere, voor uw Heilige Geest. Die ons leiding geeft. Die ons kracht geeft. Die ons troost. Die ons aanvuurt. Die ons weer opricht. Die ons helpt. En zoveel dingen meer. Vul ons met die Heilige Geest. Heere, doe het in ons leven. Opdat wij vol zouden zijn van u. Leeg van onszelf. En omdat wij ook in de werken mogen wandelen die u voor ons hebt voorbereid. Heer, u zegt ga en u zegt wacht. En we willen beide ook doen. Wachten. Vol verwachting ook uitzien wat u gaat doen in ons leven. Heer, wat u voor ons klaar hebt liggen. Vol verwachting uitzien naar die dag die komt. En in die verwachting ook gaan. In het doen van ons werk. In het doen wat nodig is. In het vervullen van onze taken. Maar ook in het vertegenwoordigen van u hier op aarde. Geef ons uw moed, Heer Jezus. Geef ons uw kracht. Geef ons uw vuur. Geef ons uw liefde. Liefde voor een wereld die verloren ligt. Heer, dank u voor deze avond. En we vragen dat u wilt dit zondige vergeven. En ons reinigen door uw bloed. En we danken u gewoon voor deze avond, Heer Jezus. Dank u voor de mensen die hier gekomen zijn. Elke komen ze de volgende keer misschien niet meer, dan wil ik ze toch ook zegenen in uw naam. Iedereen hier ook uw zegen meegeven. In Jezus' naam. Amen. Beste mensen, het is wat uitgelopen. We hopen de volgende keer te proberen om echt wat eerder te stoppen. Maar u begrijpt, het was een volle eerste avond. Desalniettemin bedankt voor jullie komst. Hopelijk tot ziens. En God zegen. Mocht je nog hier willen blijven en wat kunnen napraten, dan mag het natuurlijk ook. En anders wel thuis. Oh ja, ik heb collecte.